Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag en we doen dat in het boek van de psalmen. En u wordt voorgelezen psalm 16. Dus psalm 16 is de schriftlezing voor deze dienst.
Psalm 16, geloof in de Messias. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt al de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk.
De tekst voor de bediening van het woord deze middag in deze dienst, waarin een aantal jongeren een belijdenis van het geloof mogen afleggen, is genomen uit deze psalm, psalm 16, en dan met name de versen 5 tot en met 7, waar we onze tekst lezen. De Heere is het deel van mijn erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Tot zover de lezing van de tekst. Ja, een bijzonder moment voor jullie hier vooraan. Denk dat er best wel even wat door je heen ging toen je hier net de kerk binnenkwam onder het zingen van psalm 122. Indrukwekkend hoe er gezongen wordt en als je dan de kerk binnenkomt en je hebt het gevoel dat al die mensen naar je kijken. En toch, het gaat vanmiddag niet om jullie. Het gaat om de Heere. En daar willen we vanmiddag ook samen bij stilstaan. Aan de hand van de woorden van David die in psalm 16 onder woorden brengt wie de Heere voor hem is. En wat is belijdenis doen? Dat is niets anders dan van harte. Dat woord van God, ook van psalm 16 van vanmiddag, beamen voor Gods aangezicht. Zodat je met David deze woorden ook mag belijden en mag uitspreken wie God voor je geworden is. We willen daar vanmiddag samen naar gaan luisteren. Davids belijdenis van de Heere. Want we vinden in onze tekst een belijdenis. David belijdt ook. Het zijn misschien wat moeilijke woorden en wat beelden. Ik hoop dat dat bij de uitleg van de preek wat duidelijker allemaal gaat worden. Maar het is duidelijk. David laat zien wie de Heere is. En hij wil het ook aan anderen laten zien. Hij wil het uitspreken. De Heere is het deel mijner erven. We letten allereerst op een geschonken deel, in de tweede plaats op een schone erfenis en in de derde plaats op betrouwbare leiding. Dus Davids belijdenis van de Heere, een geschonken deel, dat is het eerste gedeelte van de tekst. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. En dan die schone erfenis, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in een lieflijke plaats gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. En dan de betrouwbare leiding. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Psalm 16 is een van de vele psalmen die koning David gedicht heeft. En net als bij vele andere psalmen is niet helemaal duidelijk in welke situatie David precies heeft verkeerd. Maar het is wel de moeite waard wat hij hier heeft opgeschreven. Het opschrift in onze vertaling is een gouden kleinood van David. U is ook niet helemaal duidelijk wat er met dat Hebreeuwse woord bedoeld wordt, dat hier met kleinood vertaald is. Maar het is wel zeker dat David ermee wil uitdrukken dat het hier in deze psalm om iets gaat wat voor hem van ontzettend grote waarde is. Zo moeten we deze psalm lezen en verwerken. Wat David hier belijdt, dat is van allergrootste waarde in het leven van een mens onderweg naar de eeuwigheid. En sommigen denken dat je dit woord ook moet vertalen met inscriptie. En dat zou dan betekenen dat David heeft willen zeggen, deze woorden die ik hier schrijf, die moeten ingegraveerd worden. Ja, want dat doe je met woorden die belangrijk zijn, die je niet wilt vergeten. Die graveer je in een steen of in een ring bijvoorbeeld. Als je een trouwring hebt, dan zet je je trouwdatum erin. Als een teken ervan hoe belangrijk dat voor je is en hoe waardevol dat voor je is. Nou, zo is het ook met David, met deze psalm. Het is een gouden kleinood. Het is iets van kostbare waarde wat David met zich meedraagt en dat wil hij uitdragen. Want het geloof, de liefde en de hoop wordt door David in deze psalm beleden. En we horen dat in de tekst van vanmiddag. De Heere is het deel van mijn erven. Ja, het zijn allemaal beelden die David hier gebruikt. Psalmdichters die gebruiken wel vaker beelden om iets duidelijk te maken en uit te leggen wat voor ons westerse mensen misschien niet direct duidelijk is en niet begrepen wordt. Dus daarom is het goed om er even naar te kijken. Wat bedoelt David hiermee? Nou, hij heeft hier de geschiedenis van het volk van Israël in gedachten. Hij neemt ons even mee naar de verdeling van het land Kanaan bij de intocht van het volk van Israël. Toen moest het land verdeeld worden onder de stammen van Israël. En het moest ook weer onderverdeeld worden onder de verschillende families. En alles werd nauwkeurig uitgemeten en vastgesteld. En daarna werden de delen van het land toegewezen aan de verschillende stammen en aan de verschillende families. Je kunt dat nalezen in het Bijbelboek Jozua. En die toewijzing die gebeurde bij loting. Dus je had er zelf helemaal geen invloed op. Ja, het is net zoiets als je als jong stelletje meedoet met een kavel in de nieuwe wijk of met de bouw van een huis en je doet mee met een loting. Ja, dan zijn er zoveel. Je hebt er zelf niet de hand in of je het wel of niet krijgt. Als je het wel krijgt, dan ben je natuurlijk gelukkig. Dan aanvaard je dat dankbaar. Nou, zo was het ook met dat stuk land wat de Israëlieten kregen daar in het beloofde land. Ze kregen dat van de Heere en ze moesten elke keer ook weer beseffen, wij hebben dat land niet verkregen door onze eigen inspanningen en door onze eigen krachten. Wij hebben er niet voor gezorgd dat wij dat in handen hebben gekregen. Het is een geschenk van de Heere. En dat geschenk, dat had te maken met de belofte van de Heere aan Abraham. God had al tegen Abraham gezegd en ook later tegen Isaac en Jacob, dat zijn nageslacht in dit land zou wonen. Dat land dat overvloedig was van melk en honing. En wat zegt David nou in onze tekst? David zegt, ik heb niet alleen maar een stuk land gekregen van de Heere als mijn erfdeel in het beloofde land. Dat had hij natuurlijk ook gekregen, want David behoorde tot de stam van Juda en die hadden ook een stuk land gekregen. En Davids familie woonde daar bij de velden van Efrata, daar in Bethlehem. Daar hadden ze een stuk land van de Heere ontvangen. Maar dat zegt David hier niet. David zegt, de Heere is mijn erfdeel. Ik heb iets gekregen wat veel mooier en heerlijker is. Ik heb God zelf gekregen. En dat doet je dan denken, en als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat, ik probeer dat wel even uit te leggen, dat er één stam was, die had geen stuk land gekregen in het beloofde land. En dat is niet omdat ze achtergesteld werden, of dat ze niet mee zouden tellen. Dat waren de Levieten. Dat waren degenen die dienst zouden doen in de tempel. Dat waren degenen die God zouden dienen in hun dagelijks leven, in de priesterdienst. Die zouden helpen daar bij de dienst van de verzoening. Zij kregen geen stuk land. Maar wat zegt God tegen hen? Ik ben zelf jullie erfdeel. En ben ik niet meer waard dan een stuk land? Als je mij bezit, dan heb je het allerhoogst en het eeuwige goed. Kijk, en dat is wat David hier beleidt. De Heere is mijn erfdeel. Het is niet het belangrijkste dat je een stukje land in het beloofde land hebt. Al was dat wel een teken en een belofte van het heil dat de Heere zou gaan schenken. Maar het is vooral belangrijk dat je de Heere zelf persoonlijk kent. En dat je mag zeggen, de Heere heeft zichzelf aan mij gegeven. Hij is mijn God. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat zegt David ook in deze psalm. De versen 2 tot en met 4 van deze psalm. U hebt dat misschien wel meegelezen en gedacht, wat betekent dat nou allemaal? Dat is nog niet zo gemakkelijk in onze vertaling. Maar daar wil David in vers 4 zeggen, daar ziet hij ook mensen die aan de Heere voorbij gaan. Die vinden de Heere helemaal niet belangrijk. Die gaan naar de afgoden toe. Die hebben een andere God waarin ze hun heil en hun geluk zoeken. En dat zijn niet alleen in de context van het volk van Israël, de heidenen, en die buiten het volk van Israël leven, de volken rond Israël. Maar uit de geschiedenis van Israël is ook elke keer weer duidelijk dat er ook genoeg Israëlieten waren. Onder het volk van Israël, mensen die in plaats van de Heere andere goden achterna lopen. En die voor die afgoden knielen. En die denken dat die afgod hun gelukkig kan maken. Denk maar aan de god Baal. Hoe vaak is die god niet aanbeden door de Israëlieten? En dachten ze dat de zegen van deze god zou komen? Dus het is niet vanzelfsprekend dat David hier in deze tekst beleidt dat hij de Heere kent als zijn god. David zegt, wanneer hij deze woorden gebruikt, de Heere is mijn erfdeel. Hij zegt, dat is een geschenk van God zelf. Dat is genade. Dat is pure genade. Zoals de Israëlieten dat stukje land hebben gekregen bij de verdeling van het beloofde land, zo is het ook met het kennen van de Heere, zegt David. Dat is een geschenk van God zelf. Dat is de Heere niet aan ons verplicht. Dat doet hij uit genade. Het is geen verdienst. Dus dat is wat de Bijbel vanmiddag laat zien. Dat als je de Heere mag kennen, dat dat altijd genade is. Dat je dat gegeven wordt. Dat dat niet iets is waar je zelf voor kunt werken en waarvoor je jezelf kunt inspannen en zeggen, nou heb ik het verdiend. Ik zeg niet dat je met de armen over elkaar moet gaan zitten en moet gaan afwachten totdat de Heere in je leven komt. De Heere zegt ook, zoek mij. Maar als je hem vindt, dan is dat alleen genade. Want er is niemand van ons die van nature God zoekt. Het is genade als je ogen ervoor opengaan dat in de Heere alleen het echte geluk, het echte heil te vinden is. En dat we niet zoeken bij andere goden. David beleidt hier, de Heere is mijn erfdeel. Wat is het belangrijk, gemeente, dat we met David deze Heere leren kennen. Want juist in deze God is het echte leven te vinden. Want ook deze psalm is wel een psalm in het Oude Testament. En soms zeggen mensen, ja, die psalmen uit het Oude Testament, dat is oud-testamentisch, daar zie je niks van de Heere Jezus in en... Maar dat is helemaal niet waar. Juist psalm 16 is een psalm die volop het licht laat schijnen van de Heer Jezus. Die zal komen, de Heilige, die God zal geven tot redding van zijn volk. Jezus die de straf op de zonde draagt. Nog niet zo lang geleden hebben we samen Goede Vrijdag en Pasen gehad. Waarin het kruis en de opstanding van de Heere Jezus centraal staan. En juist deze Heere Jezus Christus is het geheim van de woorden die David hier beleidt. Het is om Jezus wil. die uit David is voortgekomen, dat David hier kan zeggen, de Heere is mijn erfdeel. En dat is nu ook de vraag vanmiddag. Aan een ieder van ons, hier persoonlijk in de kerk, kunnen wij het nu met David ook zeggen met heel ons hart. De Heere is mijn erfdeel. Jonge mensen hier vooraan in de kerk, jullie doen vanmiddag belijdenis. Dit is de kern van het belijdenis doen. Dat je belijdt, de Heere is mijn erfdeel. En dat is niet mijn verdienst. Dat is alleen genade. Dat God mijn ogen opende. Dat God mij liet zien dat ik hem nodig had. Want je ogen die moeten ervoor open gaan. Anders leef je door. Ook al zit je in de kerk. Dan kun je bij wijze van spreken blind zijn en blijven voor wie God echt is. Want zo is het van nature met ons allemaal. Het echte geluk dat zoeken we buiten God. Zo is het in het paradijs begonnen toen Adam en Eva van God afvielen. Ze zochten het geluk buiten God, terwijl ze met God het hoogste geluk hadden, voordat ze in zonde vielen. Daar is de zonde mee begonnen. Een mens denkt zonder God gelukkiger te zijn dan met God. Los van God ben je veel beter af. Hoe is dat in ons leven? Zien we nog naar andere dingen waarvan wij denken die maken ons echt gelukkig? In de goden van deze tijd, die toch ook volop aanwezig zijn, steken we daar onze tijd en onze energie in. Dingen die we tot een afgod maken. Waar leven we nou voor? Wat is nou het doel van ons leven? Veel werken om veel te verdienen? Om het goed te hebben? Om gemakkelijk te leven? Om te genieten van het leven? Is dat niet de God van deze eeuw, de God van deze tijd, die velen verblindt, dat we alleen maar kijken naar die tijdelijke, naar dit aardse leven, en dat we niet verder kijken en ons leven niet zien in het licht van de eeuwigheid? En dan leef je eroverheen dat we van nature God kwijt zijn. En dan missen we God ook niet en dan denken we gelukkig te zijn zonder hem. Andere goden die voor ons belangrijk zijn. Ja, je kunt leven voor dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar die wel tot een afgod kunnen worden, omdat er alle tijd en energie in gaat zitten en het heel je leven gaat opslokken. En de een die leeft voor zijn werk en de ander die leeft voor zijn hobby en weer een ander die leeft voor zijn vakantie en weer een ander die heeft weer wat anders waar die helemaal in opgaat. Maar de Bijbel zegt, al die dingen maken ons niet echt gelukkig als je leeft zonder God. En dat is wat David ontdekt heeft. En dat is wat de Heilige Geest ons wil laten zien. Daar wil hij onze ogen voor openen. Dat we zonder God niets hebben. Dat we straatarm zijn. Hoe rijk we ons ook voelen. Ja, dat kan. Je kunt je rijk voelen en denken dat je aan niks gebrek hebt en dat het wel goed gaat in je leven. Maar het ergste is dan dat je niet in de gaten hebt dat je op een verkeerd spoor zit. De Heere Jezus die zegt tegen de kerk van Laodicea, dus het gaat niet alleen maar over mensen buiten de kerk die helemaal niks met God hebben. Maar de Heere Jezus zegt zelfs tegen de kerk van Laodicea, u zegt ik ben rijk en verrijkt geworden. En ik heb aan geen ding gebrek. Maar u weet nu dat u bent arm, blind, jammerlijk en naakt. Ze dachten dat het in orde was. Maar ze kenden de Heere Jezus niet persoonlijk als hun borg en zaligmaker. Langzamerhand was dat verdwenen in de kerk van Laodicea. Ze gingen op in zichzelf. Ze dachten dat het allemaal wel vanzelf goed kwam. Maar de Heilige Geest die overtuigt je van zonde. En die laat zien, dat staat in tussen God en mij. Ik ben God kwijt. En dat is het diepste probleem in mijn leven. Zodat ik terugga. Net als die verloren zoon. Die ook dacht dat hij in de wereld gelukkiger was. Buiten het vaderhuis. Maar hij kwam tot de ontdekking. Dat hij buiten dat vaderhuis zo arm was. Als ik weet niet wat en dat hij weer teruggaat En dat hij zegt tegen zijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Heren, ik heb het niet verdiend. Kijk, dat is de tekst van vanmiddag. Heren, ik heb het niet verdiend. Jonge mensen, is dat je belijdenis vandaag vanmiddag? Eerst zocht ik het buiten God. Vond ik het wel best. Leefde ik zonder God. Maar nu kan ik niet meer zonder. Nu heeft de Heilige Geest mij laten zien waar het op aankomt. Of misschien dat je al van jongs af aan de Heere hebt mogen dienen en vrezen. Maar dat het dan zo'n wonder is dat de Heere je hem heeft laten zien die het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Want dat zit van nature niet in ons hart. We worden niet als kinderen van God geboren. Dat moet je worden. Door wedergeboorte. En dat is wat God wil werken. En dat is wat God wil doen in ons leven. En dan ga je zoveel in de Heere zien. Dat je zegt, wat is dat een wonder. Zoals John Newton dat zegt in dat bekende lied Amazing Grace. Eerst was ik blind, maar nu zie ik. Eerst was ik dood, maar nu leef ik. Zoals die blindgeborene dat zegt. Wanneer hij door de Heere Jezus genezen is. Hij ook nog niet alles weet en alles beseft en op alles een antwoord kan geven. En zo kan het ook zijn als je hier vanmiddag vooraan zit. Dat je best nog vragen hebt en dat je zegt, Heere, leid me alstublieft, leid me verder. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat ik gezien heb wie de Heere is. En dat hij zo de moeite waard is om gediend en gevreesd te worden. Kijk, dan wordt er die keuze geboren in je hart. Zoals dat bij Naomi gebeurde bij haar schoondochter Rut. Je kent de geschiedenis. Naomi ging terug naar Israël. Haar beide schoondochters waren weduwe geworden van haar zonen die overleden waren. En dan zegt Naomi tegen die beide schoondochters: blijven jullie maar hier, want wat hebben jullie voor een toekomst in Israël? Blijf bij je eigen familie, blijf bij je eigen volk. En Orpa, die gaat terug naar haar eigen land en naar haar eigen volk. Maar Rut die zegt, dat kan ik niet. Ik kan niet meer terug. Ik wil met u mee, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut heeft de Heere leren kennen via Naomi. En nu is er maar één verlangen in haar hart. Om bij de Heere te horen. Bij zijn volk te horen. Wat heerlijk. Als de Heere zo laat zien wie hij is. Dat je niet meer anders kunt en wilt. Dan bij de Heere en zijn volk zijn. David die zegt dat ook in deze psalm. In vers 3. Want zo moet je dat lezen in vers 3. David voelt zich niet thuis bij al die mensen die de afgoden dienen. Maar hij zegt, ik hoor thuis bij de heiligen, zoals hij ze hier noemt. Bij het volk van God, bij degene die de Heere vrezen. Want Gods volk is een heilig volk, een verkregen volk. Ik wil daar zijn waar de Heere te vinden is. Ik wil zo graag bij de Heere, bij zijn volk zijn. Dat is toch ook belijdenis doen, jonge mensen. Deze belijdenis geeft een band aan allen die de Heere vrezen. En daarom doe je in je belijdenis niet alleen voor God, maar ook voor zijn gemeente. Om daarmee uitdrukking te geven. Hier hoor ik nu thuis. Hier waar het volk vergaderd is in het huis van de Heere. Hier waar de Heere zich openbaart en bekend maakt. En daarom belijdenis, dat betekent dat er ook die gang is naar het huis van God. En dat daarom de samenkomst van de gemeente voor je zo belangrijk is geworden. Om hier te zijn, ook met allen die een even dierbaar geloof gekregen hebben. Om samen de Heere te loven en de Heere te prijzen. En de Heere de lof en de eer te brengen voor zijn genade. Want het is alleen genade wanneer we hem mogen kennen. Paulus zegt, mij is barmhartigheid geschied. Dat God mijn ogen heeft geopend onderweg naar Damascus. Ja, de Heere doet dat altijd op verschillende manieren in het leven van mens. Maar het wonder is en blijft altijd. Hij opende mijn ogen. Ik heb het ontvangen. Het is een geschenk. Zoals Paulus dat zegt aan de gemeente van Efeze. uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. En daarin stemmen al Gods kinderen overeen. Dat ze naar de Heere wijzen en zeggen, Heere, u bent de eerste in mijn leven. U bent degene die mij trok. U bent degene die mij tot uzelf bracht. En David die kan er niet over uit. Dat de Heere zijn erfdeel is. Want dan ga ik even naar vers 6 toe. Daar zegt David, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. David gaat nog even verder met dat beeld van de verdeling van het land onder de stammen van Israël. Want met snoeren worden de meetsnoeren bedoeld, die gebruikt werden om het land te verdelen. Ik zei al, alles werd even nauwkeurig ook vastgesteld. Wat de grenzen waren tussen de verschillende stammen en de verschillende families. David die zegt, voor mij heeft dat ontzettend goed uitgepakt. Kijk, dat zal natuurlijk best wel wat verschillend geweest zijn voor de stammen van Israël en voor al die families. Het ene familie zal misschien een beter stuk land hebben gekregen dan een ander stuk land. Er zullen mensen geweest zijn die een stukje land hebben toegewezen gekregen daar in Kanaan. Dat ze zeiden, wat hebben wij een prachtig stuk land gekregen. Dat bevalt me best. Het is een mooi en een vruchtbaar land. En er kunnen wijnstokken groeien om vrucht te dragen. Daar kunnen vijgenbomen groeien om daaronder te kunnen zitten. Wat heb ik het getroffen met dit stuk land. En ze raken er maar niet over uitgedacht en over uitgesproken. En ze kunnen het eigenlijk niet bevatten dat wij zo'n mooi stuk land hebben gekregen. Ik heb het zo goed getroffen. Ik zou het me niet beter kunnen wensen. En dat is nu wat David hier vanmiddag zegt. Ik heb het zo buitengewoon goed getroffen. Nee, niet met een stuk land dat van zijn vader Isaïe daar in Bethlehem. Maar hij zegt, ik heb het zo goed getroffen met de Heere zelf. Zo onvoorstelbaar goed. Dat bedoelt hij nou met deze woorden. De Heere is het deel van mijn beker. Hij ziet daar op een vader die met zijn gezin om de tafel zit en die de beker toedeelt aan elk van de kinderen. Om ze te onderhouden, om ze te drinken te geven, om ze te eten te geven. Hij onderhoudt zijn kinderen, zijn gezin. Ieder krijgt wat ze nodig hebben. En zo, zegt David, heb ik het zo goed met de Heere getroffen, dat hij voor mij zorgt. Dat hij mijn lot onderhoudt. Dat mijn leven van het begin tot het einde, in alle omstandigheden, dat hij mij leidt en verzorgt met alles wat ik nodig heb. Dat betekent dat de Heere die God is, die zijn leven in zijn hand heeft en houdt. Ja, als je nog even denkt aan dat stuk land wat een Israëliet kreeg, dan werd dat ook door de Heere onderhouden, die ervoor zorgde dat er op zijn tijd geoogst kon worden, nadat er gezaaid was en dat ze konden eten en dat ze konden drinken. Ja, zegt David, een schone erfenis is mij geworden. Wat ik aan de Heere heb, dat is zo heerlijk. Dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken, zoals Psalm 27 dat zegt. We hebben dat samen gezongen, dat David zegt, ik ben zo graag in het huis van de Heere, om daar de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David is diep onder de indruk gekomen van de schoonheid en de heerlijkheid van God. Kennen wij dat ook, gemeente? Dat die God zo groot en zo goed voor ons is geworden. Dat we de schoonheid van de Heere zijn gaan zien. De heilige, de reine God, die de zonde niet kan verdragen, die de zonde niet kan tolereren. Die God, die zo groot en zo heerlijk is, dat hij eer dat hij de zonde ongestraft heeft gelaten, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon, aan de bittere en smadelijke dood met het kruis. En dat hij in Christus zondaren aanziet. Zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. God die zijn zoon gegeven heeft, die de schoonheid en de heerlijkheid van de hemel heeft verlaten, die naar deze aarde is gekomen om zondaren te laten delen in die schone erfenis, in die heerlijke erfenis die God bereid heeft voor al degenen die hem vrezen. Hij, de erfgenaam van de Vader, die door zijn dood ons laat delen in zijn erfenis. En dat we mede-erfgenamen zijn geworden van het koninkrijk der hemelen. Aan die schone erfenis hangt de dure prijs van het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft al de zijnen gekocht met zijn dierbaar bloed. En dat maakt het nog toch tot een groter wonder. Dat een zondaar mag delen in het heil van Gods genade. Wij die de eeuwige dood hebben verdiend, ontvangen het eeuwige leven. Dat is genade, gemeente. Genade, dat is dat je krijgt wat je helemaal niet verdiend hebt. En wat je verdiend hebt, dat krijg je niet. Genade. Zalig wordt. Dat is genade alleen. En dat is de schoonheid van God. In zijn genade, in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, een schone erfenis. Dat je zegt, ik heb niks meer te wensen, want ik heb de Heere. In hem heb ik alles. Om even een voorbeeld te gebruiken, het is net als met een trouwdag. Die jongen die gaat trouwen en die komt bij het huis van de bruid daar. En dat is natuurlijk een heel bijzonder moment. En tegenwoordig kun je dat natuurlijk ook wel zien op die filmpjes die dan na de trouwdag even rondgaan. Dat eerste moment dat die bruidegom de bruid ziet. Wat zou er door zo'n bruidegom heen gaan? Nou, misschien weet u dat wel, weet jij dat wel, omdat je dat hebt meegemaakt. Als je dan je bruid ziet in die prachtige jurk. En je kent haar en je weet wie ze is. Die schoonheid zit natuurlijk niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Dan zeg je, ik ben de gelukkigste man op aarde. Ik heb me niks meer te wensen. Ik heb alles. Alles. Want ik heb haar. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. Een bruidegom die zich de koning te rijk voelt op de trouwdag. Omdat hij zijn lieve bruid naast zich heeft. En zo is het ook omgekeerd met de kerk van de Heere Jezus. Want dan is de gelovige de bruid die alles ziet in haar bruidegom. Zoveel goeds en zoveel moois. En je hoort in de bruid in het hooglied ervan zingen. En daarin hoor je ook de bruid van de Heere Jezus, de kerk van de Heere Jezus zingen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Al wat aan de Heere Jezus is, is zo begerenswaardig. Dan ga je hoog opgeven van hem. En is dat niet belijdenis doen, jonge vrienden hier vooraan, dat je hoog opgeeft van de Heere Jezus. Je kunt niet zoveel goeds van jezelf vertellen. Wat moet je van jezelf vertellen? Een zondaar die elke dag van genade moet leven, die het er zelf niet naar maakt dat hij van genade mag leven. Ik kan alleen maar goed spreken van mijn heiland, van mijn zaligmaker. Hoe oneindig groot en goed hij is. Die zijn leven voor mij gegeven heeft aan het kruis. Die mij heeft lief gehad. Ik heb het zo goed met hem getroffen. Ik voel me de koning te rijk in geestelijk opzicht. Want ik heb hem. Ja, dat is belijdenis doen. Dat is van die schoonheid van de Heere Jezus getuigen. De schoonste onder de mensenkinderen. En dat mogen jullie vandaag doorgeven met dat ja-woord. Ook voor de gemeente. Ook voor ouderen en jongeren hier in de kerk vanmiddag. Die de Heere Jezus nog niet kennen. Wat zou dat een zegen zijn. Dat jullie getuigenis door de Heere gebruikt wordt. Om een jongere of een oudere in de kerk ook vanmiddag te laten zien. Hier gaat het om in het leven. Dat je deze koning Jezus kent, de zaligmaker. Je krijgt er nooit spijt van. Dat je hem bent gaan zoeken toch. Je krijgt er toch nooit spijt van dat je hem bent gaan dienen. Weet je waar je wel spijt van krijgt? Dat je daarvoor, voordat je de Heere Jezus leerde kennen, je eigen weg ging. En zonden deed. Daar krijg je berouw over. Daar krijg je verdriet van. Dat is die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat gaat nog altijd door in het leven van een christen. Dat je zegt, nu is God zo goed voor mij. Dat ik in zijn Zoon het leven mag ontvangen tot in eeuwigheid. Maar wat zet ik er tegenover van mijn kant? Hoe vaak struikel ik nog niet? Wat een wonder dat hij mij vasthoudt en dat die genade dan zo groot is. Dat hij mij niet alsnog loslaat, omdat ik zondig. Nee, dat is natuurlijk geen vrijbrief om te zondigen. Juist een kind van God krijgt ook iets van de teerheid. Dat je bang wordt voor de zonde en dat je de zonde wil ontvluchten. Dat je zegt, Heere, leid u me op het rechte spoor en op het rechte pad. David beleidt, de Heere is mijn erfdeel. Ik heb het zo goed met de Heere getroffen. En dat is wat telt voor een ieder van ons, gemeente, ook vanmiddag. Alles draait om de vraag, ook hier in Psalm 16, of Jezus uw zaligmaker is. Of Jezus jouw zaligmaker is. En daar kun je niet in het onzekere over blijven. Sommige mensen denken dat dat wel kan. En sommige mensen zijn er ook mee tevreden. Misschien wel met de gedachte dat je het nooit zeker kunt weten. Maar gemeente, het gaat om leven en dood. Het gaat om eeuwig wel en om eeuwig wee. Het komt erop aan. In dit leven. In de genadetijd die we nu van God ontvangen. En nu prijst de Heere zichzelf vanmiddag aan. En hij biedt zichzelf aan. Want je kunt je wel rijk voelen. Maar weet je wat Jezus zegt? Wat baat het een mens? Wat heb je eraan als mens? Als je de hele wereld wint, maar je leidt schade aan je ziel. God waarschuwt ook vanmiddag uit liefde. Buiten mij is er geen leven. En wat de Heere te bieden heeft, ik zeg het vanmiddag met nadruk, dat is veel meer dan wat de wereld kan bieden. De wereld haalt het niet daarbij. Dat kunnen we soms wel denken, want de wereld die trekt natuurlijk. En de wereld biedt ook zijn leven aan als mooi en aantrekkelijk. En er zijn vandaag genoeg influencers, zoals ze dan genoemd worden, die hun leven laten zien op social media. En dat lijkt zo mooi en dat lijkt zo aantrekkelijk. Of dat nou op TikTok is of op Instagram. En je krijgt er een beeld van alsof het leven één groot feest is. Het lijkt zo mooi, het lijkt zo aantrekkelijk. Maar het is slechts schijn. Want deze wereld gaat voorbij. En de Heere roept u en jou ook vanmiddag om tot hem te komen. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En ook als je ermee worstelt, hoe krijg ik nou deze God tot mijn deel? Hoe kan ik er zeker van zijn? Hoe kan ik met David nu op goede gronden belijden? De Heere is mijn erfdeel. Nou, David wijst u vanmiddag de weg, gemeente. Zalig worden. Dat is genade. Dat is geen verdienste van onze kant. Dat is met lege handen komen en zeggen, Heere, hier ben ik. Ik kan alleen maar gered worden door u en zonder u ben ik verloren. En wie zo tot hem komt, die zal door hem gered en gezegend worden. Die genade van God is zeker. Het hangt niet van ons af. Het is zijn vrije gunst alleen. Het is zijn werk. Alleen. En dan tenslotte nog die betrouwbare leiding. David zegt, met zo'n God kan ik nu het leven in. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. De Heere geeft mij raad. Dat betekent de Heere leidt mij. De Heere onderwijst mij. Als je van de Heere bent, dan ga je ook voor de Heere leven. Dat kan niet anders, dat hoort bij elkaar. Dan ga je vragen naar zijn wil. Psalm 1 begint er al mee. Als je van de Heere bent, dan wandel je niet in de raad van de goddelozen. Maar dan wordt de raad van de Heere het belangrijkst. En zijn raad, zijn leiding, wat hij wil, dat heeft hij ons geopenbaard in zijn woord. Het is opgeschreven in zijn woord. De dichter van Psalm 119 zegt: uw getuigenissen zijn mijn raadgevers. We hebben Gods woord. En dat woord van God, en dat is dan weer Oosterse taal, dat zorgt er zo voor dat het als het ware heel je leven doortrekt. Dat zelfs je nieren, en dat is voor een Oosterling zijn gevoelens, zijn innerlijk. Het heeft ook met wat wij dan het hart noemen te maken, met zijn geestelijk centrum. Dat zelfs je nieren je gaan onderwijzen. Dat je helemaal doortrokken wordt van dat woord van God. Dat woord van God dat leert hoe je moet wandelen, welke keuzes je moet maken. Je kunt niet zonder dat woord en zonder de overdenking daarvan. Jonge mensen hier vooraan, je hebt dat al wel in de gaten gekregen toch? Dat het woord van God zo belangrijk is om ook dagelijks bij dat woord van de Heere te leven. Dat te zoeken en te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Want aan de hand van zijn woord komen we nooit bedrogen uit. Het laatste vers van deze psalm zegt: u hebt mij het pad van het leven bekendgemaakt. Daarmee laat David zien dat wie op weg gaat met de Heere, die heeft een weg ten leven. Wat er dan ook in je leven gebeurt. En daarmee wordt deze psalm ook een paaspsalm. Want even daarvoor wordt gesproken over de heilige die geen verderving zal zien. En dat is een profetisch getuigenis van de Heere Jezus die op de derde dag opstond uit het graf. En het leven geeft aan zijn volk tot in eeuwigheid. Waarom ben je met God nou zo goed af? Omdat de Heere voor je zorgt in dit leven, inderdaad. Een kind van God mag weten, ik heb een vader in de hemel om Jezus wil. Die leidt mij, die zorgt voor mij. Hoe moeilijk het soms ook is, al ga ik door het dal van de schaduwen van de dood. Ik zal niet vrezen, want u bent met mij. Maar ook als straks de dood komt, dan eindigt het niet met de dood. Maar dan is de dood een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid. Dan is daar die rijke erfenis dat ik voor eeuwig bij God mag zijn. Jonge mensen, ook hier vooraan. Als je zo de Heere mag kennen, dan heb je echt toekomst. Hoe je verdere levensweg ook is. Maar dan leidt Hij je op dat pad van het leven. Gemeente, er zijn twee wegen. De weg van het leven en de weg van de dood. De smalle weg die naar het leven leidt. De brede weg die eindigt in het eeuwig verderf. Op welke weg wandelt u? Op welke weg ben jij? Wie kiest over de waarste? Voor het leven, de dood. Amen.